Goedenavond. Wij zijn weer bij elkaar deze avond om met elkaar Gods woord te bestuderen. En dat doen we vanuit de Romeinenbrief. En dat doen we vanavond op 14 oktober 2009. U hoort Daan de Gorter en we willen graag vandaag onze studie voortzetten uit Romeinen 8. En dan vanaf het 20e vers. En ik wil dadelijk een stukje daaruit lezen uit Romeinen 8. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik graag eerst met u beginnen met het gebed. Trouw Vader, wij danken u dat we ook zo deze avond hier bij elkaar mogen zijn. En dat doen we uiteraard, Vader, rondom uw woord als gelovigen. In deze tijd, Vader, waarin we dat woord zo enorm nodig hebben. En iedere keer weer het nodig hebben om daardoor opgebouwd te worden. Vader, om weer helder zicht te hebben op dat wat u zegt. En daardoor helder zicht te hebben op de tijd waarin we leven. Zicht te hebben op de toekomst, Vader. Dat is zo ontzettend belangrijk. Vader, dat we stukje bij beetje meer van uw plan mogen verstaan. Vader, en daardoor ook steeds dieper gaan beseffen wie u bent. Vader, dank u wel dat u ons door dat woord kracht geeft, voedsel geeft. Voedsel voor onze ziel, voedsel voor ons hart. Opdat we kunnen leven in deze tijd, Heer, en kunnen standhouden. Standhouden in tegen al die weerstand die er is, tegen al die aanvallen die komen. Vader, dank u wel dat we dat woord hebben als een rots onder onze voeten, als een lamp voor onze voet en een licht op ons pad, als dat wat ons leven verlicht. En Vader, dank u wel dat we dat licht steeds opnieuw mogen doen, laten schijnen in ons leven. En Vader, als u het geeft, ook dat licht aan anderen bekend mogen maken. Dank u wel, Vader, voor wie u bent, dat u door uw Zoon alles uitwerkt. En dank u wel dat we gezegend zijn in hem met geweldige, rijke, geestelijke zegeningen. Vader, we danken u daarvoor. In zijn naam, de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ja, we zijn bezig in een gedeelte van Romeinen 8, dat toch wel heel bijzonder is en heel bijzonder spreekt. Elke keer als je het leest, dan kom je weer onder de indruk van die woorden die er staan. En ik wil graag met u een stukje lezen uit dat hoofdstuk, Romeinen 8, vanaf vers 18. En dat wil ik zo doen tot en met vers 25. En er staat, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalsend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. Even tot zover dit gedeelte uit Romeinen 8. Een heel bijzonder gedeelte, waar we de vorige keer ook al bij stil hebben gestaan. En het is de moeite waard om dit gedeelte niet snel door te nemen, want dan ben ik bang dat je heel veel aan heerlijkheid laat liggen. En dit is juist een gedeelte wat bij uitstek voor ons hart als gelovigen zo belangrijk is. Belangrijk omdat het ons allemaal aangaat wat hier staat. Het gaat hier over de schepping. De schepping, daarover is de apostel al begonnen in vers 19... En de twee onderthema's die je hier ziet, dat is lijden tegenover heerlijkheid. En de apostel Paulus laat zien dat dat lijden niet alleen ons individueel als mens overkomt, maar dat lijden omvat de hele schepping. En de schepping wordt in dit gedeelte als een persoon voorgesteld. Dat is een bepaalde manier van spreken, personificatie. En dan zie je de schepping als was het een persoon. En in dit gedeelte, we zien diverse keren dat woord schepping terugkomen. In vers 19 komt het voor en in vers 20, vers 21, vers 22. Dus Paulus is hier heel nadrukkelijk bezig met het woord schepping. Dat is in het Grieks het woord ktisis. En is afgeleid van het werkwoord ktizo, scheppen. En onder dat woord schepping, want we hebben het nu over de schepping die eens zeer goed was, zo zegt Genesis 1 vers 31 dat, de schepping was eens zeer goed, en die schepping, die komt voort uit de schepper. En als ik het zo zeg, dan heb je eigenlijk gelijk een antwoord als er onlangs in de pers wat heeft rondgedwarreld over een hoogleraar die dan zegt, die gaat dan van de ene naar de andere universiteit en die zegt dan dat dat woord scheppen uit Genesis 1 vers 1, dat moet eigenlijk zijn scheiden. En die had daar dan een hele redenering voor. Maar die redenering, daar was wel iets mee aan de hand. Maar dat scheppen, dat is een werkwoord. Dat is in het Hebreeuws het woord bara. En dat is in het Hebreeuws het woord toch een ander woord. Ik was nogal verbaasd en ik moest in eerste instantie eigenlijk een beetje erom grinniken, moet ik eerlijk zeggen, toen dat las. Want ik dacht van ja, wat is het eigenlijk eenvoudig als je gewoon Gods woord erop naslaat en gewoon je daaraan houdt wat daar staat. Dan ben je eigenlijk uit de brand. En als je als mens dat misschien met je ratio, met je denken niet begrijpt, dat is wat anders. Maar het gaat voor een gelovige er natuurlijk in de allereerste plaats om, wat staat daar eigenlijk? Nou, in Genesis 1, dat begint met, in de beginnen schiep God de hemelen en de aarde. En daar staat het werkwoord bara. En het aardige is dat je hoeft maar een paar versen verder in dat hoofdstuk te lezen en je leest direct het woord scheiden. Dat is in het Hebreeuws het woord badal. En dat is gewoon, dan is het eigenlijk heel eenvoudig, denk ik dan. Dat is gewoon een ander woord dus in het Hebreeuws. Dus dan denk ik van ja, je kan natuurlijk met je denken, kan je daar heel diep over nadenken en op zich is daar niks mis mee. Alleen, als het in je denken vastloopt en je om die reden vervolgens het woord van God gaat veranderen of anders beredeneren, ja, dan kom je in de problemen natuurlijk. En eigenlijk kwam later ook wel een beetje, om het zomaar te zeggen, de aap uit de mouw. Omdat men eigenlijk niet goed weg weet met de gedachte die dan altijd naar voren wordt gebracht. Dat scheppen iets uit niets maken is. Ja, en dat kan natuurlijk niet. Maar het is heel eenvoudig. Die schepping is uit God. En dan denk ik, hoogleraar, als je nou Paulus erbij pakt en je leest Romeinen 11 vers 36... dan ben je er eigenlijk uit, hè? Alles is uit hem. Alles is uit God. Dus ook die schepping. En hoe dat dan precies, laat maar zeggen, technisch in zijn werk gaat, hè? Want we zitten natuurlijk sinds de verlichting onder dat natuurwetenschappelijke denken, hè? Dat empirisch, dan moet je alles empirisch bewijzen. Nou, dan komt men er maar heel moeilijk uit. Ja, wat is dat dan? Dat God uit zichzelf die schepping creëert. Wat is dat dan? Nou, dan kom je dus op andere vragen. Maar als je dus allereerst aanvaardt dat wat er staat en je daaronder stelt en je gaat dan wetenschap bedrijven, dan kom je goed uit. Dan kom je goed uit, want anders draai je het om. En de tweede probleem waar men natuurlijk mee worstelt in de theologie is dat God de schepper is van het kwaad. En daar neemt men aanstoot aan. Dat kan men niet met elkaar rijmen. Want in Jesaja 45 staat dat God het kwaad schept. En de duisternis en het licht. Dat staat er heel duidelijk, Jesaja 45. En daar wordt ook het woord bara gebruikt. Kijk, en als je dan gaat redeneren en je gaat zeggen, ja, dat woord scheppen is eigenlijk scheiden. Dan kan je natuurlijk ook met Jesaja 45 gaan manoeuvreren. Dan kan je dat proberen weg te redeneren wat daar staat. Maar dat kan je niet wegredeneren, want er staat gewoon scheppen, ook in Jesaja 45. Dus als God het kwaad schept, dan heeft hij daar een bedoeling mee. En God gebruikt dat kwaad dan in zijn hand en in zijn plan om tot zijn doel te komen. En dat wij daar misschien vanuit menselijk denken verschrikkelijk veel moeite mee hebben. Allah, ja, dat zal wel. Maar als je allereerst laat staan wat er staat en dat gelooft. En vervolgens daarover gaat nadenken en bidden. En je gaat schrift met schrift vergelijken. Dan stapje voor stapje kom je achter de waarheid. Maar je moet niet proberen, omdat het niet past in jouw denken, die schrift te veranderen. Nee, die schrift moet ons denken veranderen. Het is precies andersom. He? Ons denken zit misschien op een scheef spoor. En dat moet door de schrift dan rechtgezet worden. Nou, dan is het heel eenvoudig voor ons als gelovigen. God heeft die schepping uit zichzelf geschapen. En in zijn plan is hij ook de schepper van het kwaad. En dat is ook, en dat heeft alles te maken met natuurlijk dit stukje in Romeinen 8. Dat zijn de grote raadsels wat de mens zich steeds opnieuw afvraagt. Ja, wat moet ik nou met dat kwaad in deze wereld? Hè? Wat moet ik nou met dat lijden? Dat overkomt ons allemaal. Het overkomt mensen. Het overkomt de hele schepping. Noem maar op. Je kan zoveel voorbeelden ervan noemen. Van lijden en kwaad. En als je dan geen weet hebt van dat grote plan van God. Als je geen weet hebt dat er een grote God is. Die alles geschapen heeft en in wiens hand alles is, ja, dan als je dat niet weet, ja, dan kom je er niet uit. Dan loop je vast in je denken. En daarom is het zo voor ons eigenlijk zo geweldig, hè, dat wij eigenlijk mogen beseffen, hè, dat er een geweldig grote God is met wie wij een band hebben, met wie wij een relatie hebben en die dat alles volledig in zijn hand heeft en die dat volledig volvoert, hè, die het volledig uitwerkt door zijn zoon in dat machtige plan. Nou, als je dat weet, dan sta je met een geweldige zekerheid en ook met een geweldige vreugde in deze wereld, ondanks alles wat er gebeurt. Heb je toch heel diep in je hart dat besef, hè, dat weten, dat hij het uitwerkt en dat hij het volkomen doet, dat hij het goed doet. Nou, dus die schepping in dit stukje van Romeinen 8... Daar schrijft de apostel over en hij pakt dat probleem van het lijden aan en hij schrijft daarover. En hij schrijft daar natuurlijk over vanuit God, hè, door God geïnspireerd. En dat lijden van de tegenwoordige tijd, zegt hij, dat weegt niet op tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. En in de tweede Korinthebrief, in het vierde hoofdstuk, daar zegt hij er ook iets over. He, dat gewicht van heerlijkheid, dat is zo mooi dat hij dat zo schrijft. He. Dat gewicht van heerlijkheid, die woorden gewicht en heerlijkheid, is in het Hebreeuws eigenlijk hetzelfde woord, kabot. He, dat die heerlijkheid, dat heeft iets zwaars in zich. He, dat is die vrucht die aan de takken van een boom hangt en die takken doet overhangen. Omdat die vrucht op zichzelf zo rijp, zo zwaar is geworden. Nou, dat is de heerlijkheid van die boom. Dat is een heel simpel voorbeeld. Maar de apostel Paulus, daar vind ik altijd zo bijzonder dat hij dat dan zo zegt in de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 4, het 17e vers. Dat het lijden, en dat noemt hij dan de lichte last van de verdrukking van een ogenblik. En dat bewerkt iets. Dat bewerkt iets. He, dat wil zeggen, je zou kunnen zeggen, het groeit uit dat lijden. Dus je zou kunnen zeggen, hoe dieper dat lijden is, hoe grotere heerlijkheid daaruit groeit. En dat heeft dus alles met elkaar te maken. Hè? Het is niet zo dat het, een stuk lijden is en daartegenover staat dan heerlijkheid. Nee, het is met elkaar verbonden. Dat zegt dat woord bewerken. Uit dat lijden groeit heerlijkheid. Dus dat lijden en die verdrukking die ons overkomen in ons leven, die zijn er niet voor niets. Maar God bewerkt daar iets mee. Hè, het is niet voor niets dat wij lijden. En de dagen kunnen soms ontzettend moeilijk zijn als een mens lijdt. En er kunnen wel eens dagen bij zijn dat je zo lijdt en zo zwaar onder druk staat, dat er nauwelijks licht lijkt. En je snakt als mens naar verlichting uit dat lijden. En het merkwaardige is dat het soms lijkt alsof gelovigen soms nog wel meer lijden dan ongelovigen. En daar lijkt iets tegenstrijdigs in te zitten. He, iets absurds in te zitten. Daar komen we nog op, want dat is het boek Prediker. Maar als je dan die woorden kent uit die 2e Korinthebrief en hieruit Romeinen 8, die je zo naast elkaar kan leggen, die je tegen elkaar aan kan leggen. En je ontdekt daaruit dat het lijden daadwerkelijk iets bewerkt. Namelijk een geweldige heerlijkheid die gaat komen in de toekomst. Dan zul je ook zien dat als je er dan op terugkijkt, dat je dat lijden eigenlijk hebt gezien als het was maar heel kort. Het leek maar een zucht in vergelijking met die heerlijkheid die later komt. Met die heerlijkheid die oneindig zal zijn. Hè, ook qua tijdsduur. Maar die zo groot zal zijn dat hij eigenlijk dat lijden meer dan zal doen vergeten. Maar juist die enorme tegenstelling die er is, hè, in dat lijden wat er nu is, in die moeite, in die pijn, in dat verdriet. En daar moeten we niet licht over doen, want het is vaak in een mensenleven heel zwaar en heel moeilijk. Maar nochtans hebben we dit woord, dit evangelie, hè, dit goede nieuws, dat het niet bij lijden blijft. Het lijden is beperkt. Hè, God heeft daar grenzen aan gesteld. En dat is maar goed ook. Het is beperkt. Zowel in tijd als in zwaarte. Je zult het niet boven vermogen krijgen. Want God geeft in dat lijden. En dat is ook het bijzondere. Hè? God geeft in dat lijden ook die kracht die voldoende is om daaronder te kunnen blijven staan. En daarmee wil ik zeker niet makkelijk spreken over zwaar lichamelijk lijden, want het kan voor een mens verschrikkelijk moeilijk zijn. En dat kan misschien dagelijks tranen kosten. Ja, dat kan heel moeilijk zijn. Maar nochtans, als gelovige, hè, als je dit gaat beseffen, dan kan het toch in je hart, ondanks je misschien hele moeilijke lichamelijke situatie, kan er in je hart toch een stuk vreugde zijn met het uitzicht wat de apostel Paulus hier ons geeft. Ja, dat lijden, dat levert iets op. Het is niet voor niets. En ook het lijden in mensenlevens heeft ook vaak in deze wereld al, hè, tijdens dit leven al, geleid tot grote zegen voor anderen. En je hoort wel eens van mensen die dan erg tegenop zien om iemand te bezoeken die lijdt, en eigenlijk zelf gesterkt bij de lijdende vandaan komen. Omdat je dan te horen kreeg hoe die mens die lijdt kan blijven staan in dat lijden en er toch vreugde in heeft. Dan kan je als bezoekend mens, als bezoekend gelovige, kan je er toch weer met eigenlijk gesterkt vandaan komen. Terwijl je misschien zo tegen dat bezoek opzag. En dat is dan een heel klein beetje wat dat lijden dan nu al in deze tijd kan bewerken, eventueel. Nou, dat is al bijzonder. En hoeveel te meer dan nog wat het in de toekomst gaat bewerken. Nou, die hele schepping, dus in een mensenleven persoonlijk kan het heel zwaar zijn, het lijden. Maar in de schepping is dat natuurlijk ook voelbaar. Het heeft enorme gevolgen Het zondigen van Adam heeft enorme gevolgen. En die gevolgen die zijn eigenlijk voelbaar en tastbaar in die hele schepping aanwezig. En in zekere zin zou je kunnen zeggen, is de mens een kleine wereld op zich. Hè? U kent dat gezegde misschien wel, wat de Joden onder elkaar kennen. Als je een mens redt, dan red je een wereld. Nou, dat is ook zo. Hè? Een mens is een kleine wereld op zich. En die mens die heeft de adem van God in zijn neus geblazen gekregen. Hè, de adem van God, dat is de nishmat Chaim, zoals dat in Genesis 2 vers 7 staat. De nishmat Chaim, de adem van de levenden. Die blies God in de neusgaten van de mens. En daardoor heeft de mens leven. En daardoor is die mens ook onlosmakelijk verbonden met zijn schepper. En daarom is er ook altijd iets in die mens wat verlangt naar meer. Dan praat ik even puur over een mens die niet gelooft. Die heeft toch diep in zich iets van, er moet toch meer zijn dan dit. He, jaren geleden had je een liedje en daarin werd gezongen dan van, is dit alles? He? Is dit nou alles wat er is? En dat sprak, daaruit sprak toch iets van dat verlangen van die mens, eigenlijk het verlangen van de mens naar zijn schepper. Je hebt alles wat je maar wil hebben, ik noem maar wat, huisje, boompje, beestje, je hebt alles wat je maar nodig hebt. En dan krijg je op een gegeven moment het gevoel van, ja, is dit nou alles? En dan kan je het trouwens zelfs als gelovig ook nog wel hebben hoor. Maar als je God leert kennen en je leert kennen wie hij werkelijk is en je gaat ontdekken dat zijn woord antwoord geeft op de grote levensvragen, misschien niet op alle details, want je vraagt je wel eens af waarom die ene gelovige nou erg moet lijden lichamelijk en de andere gelovige niet. Dat vraag je af. En daar krijg je niet een daar krijg je misschien helemaal geen antwoord op. En dat kun je dan blijven afvragen. Maar als je beseft dat het wel iets gaat uitwerken, dan zit daar misschien toch een beetje van een antwoord in. En dat lijden, wat er nu is, en we lijden allemaal op een of andere manier, want we zijn verbonden, ook al hebben we misschien niet zo lichamelijk lijden, we zijn toch verbonden met deze schepping. En in deze schepping gebeuren er allerlei dingen. En zie je allerlei dingen onder mensen gebeuren, waaruit je beseft van, ja, die mens die kent God niet. En daar kun je onder lijden. Je kunt, en we verlangen ook als gelovigen naar die grote vernieuwing die zal komen. He, die nieuwe schepping die zal komen, daar verlang je naar, maar het is er nog niet. He, we hebben het in Christus al ontvangen, maar we zijn er nog niet. Want het is nog toekomst. En daar lijd je ook onder. Je zou als mens, als gelovig mens, best al willen, graag willen dat het er nu al is. Dat je nu al verheerlijk bent. Maar het is nog niet zover. Nou, dat is ook een stukje lijden, want je weet dat het enorm gaat worden. Maar je bent nog onderworpen dagelijks aan datgene waar je in bent. Het oude, je bent nog stervend. Ja, we hebben allemaal dat stervende lichaam. Nou, dat is een enorme beperking in feite. Dat is ook een stuk lijden. En die vernieuwing, daar spreekt Paulus over in dit stukje in Romeinen 8. En hij zegt, ja, die schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Vers 20. He, die schepping die wacht, he, met reikhalzend verlangen. He, dat is dat vermoeden, dat is dat, omdat die mens toch die adem van God in zich heeft, is daardoor verbonden met die schepper. Dat leven is afkomstig van die schepper en daardoor verlangt die mens in feite terug naar die schepper. He, dat hart van de mens is inderdaad onrustig, zoals iemand het ooit gezegd heeft, totdat het rust vindt in God. Zo is het precies. Je kunt pas echt de diepe blijvende vrede in je hart hebben als je God kent door zijn zoon. Dan pas heb je echt blijvende vrede, diepe vrede, die je niet als mens kan bewerken door eigen inspanningen. Maar die hele schepping die wacht op het openbaar worden van de zonen Gods. Nou, dat openbaar worden van de zonen van God, dat heeft natuurlijk ook te maken met de komst van de nieuwe schepping. Straks in de nieuwe schepping zal volledig geopenbaard worden wie en wat die zonen van God zijn. En dan zal het ook een openbaring zijn van heerlijkheid. En heerlijkheid heeft ook alles te maken met licht. Denk maar aan wat de Hebreeënschrijver zegt, dat de Zoon van God de afstraling is van Gods heerlijkheid. De afstraling van Gods heerlijkheid, dat heeft te maken met licht. Want in die nieuwe schepping, staat er zo mooi, is er geen zon en maan meer nodig. Want dan zal het lam zelf zal het licht zijn. Dat is natuurlijk fantastisch, die tijd. Maar dat is nog toekomst. En tot dan, totdat die grote omwenteling, die grote transformatie, die grote verandering komt, tot dat moment is deze schepping nog, ja, in feite toch de oude schepping. En de apostel zegt dan dat met rijkhalzend verlangen, dat apokaradokia, dat uitkijken naar, wacht de schepping op het openbaar worden van de zonen van God. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Nou, die vruchteloosheid, dat is het Griekse woord mataiotes. En dat weerspiegelt het Hebreeuwse hebel. En dat Hebreeuwse hebel, dat is nou verwant met Abel. Hè? En daar zit al iets in, hè? Abel. Dat spreekt al iets van die vruchteloosheid. Abel werd namelijk door zijn broer Kaïn vermoord. Met alle gevolgen die dat had. En daar zit, in die gebeurtenis, daar zie je al eigenlijk de betekenis ook van het woord vruchteloosheid. Het heeft geen resultaat. Althans, zo schrijft Prediker erover. En Prediker schrijft over alles wat zich afspeelt onder de zon. En dat woord hebel, dat Hebreeuwse woord hebel, wordt in de boek Prediker uitgebreid besproken. En als je deze woorden van de apostel heel erg breed uitgewerkt wil zien, dan moet je het boek Prediker lezen in feite. Dat is natuurlijk ook waar hij aan gedacht heeft toen hij dit opschreef. En je zou kunnen zeggen, er zijn in feite met dat woord hebel, zijn er vier facetten te herkennen, vier aspecten die in het boek Prediker naar voren komen. En dan wil ik toch even met u wat verder naar kijken. En dat is ten eerste het punt van de inspanning of de moeite die de mens heeft. En dat lezen we terug in Prediker 2 vers 11. En dan maken we dus even een uitstapje naar Prediker vanuit Romeinen 8 vers 20. De schepping die aan de vruchteloosheid is onderworpen. Nou, dat wordt zeer uitgebreid in Prediker dus besproken. En de Prediker, die begint natuurlijk met die bekende typisch Hebreeuwse uitspraak, ijdelheid der ijdelheden. Dat is een typisch Hebraïsme. Dat vind je ook terug in bijvoorbeeld de heilige der heiligen of de hemel der hemelen. Of het lied der liederen, het hooglied is eigenlijk het lied der liederen. Nou, dat is een typische vorm van Hebreeuws spreken. En u vindt dat eigenlijk de kop boven het boek Prediker is vers 1 vers 2. Ijdelheid der ijdelheden, zegt Prediker. Ijdelheid der ijdelheden. Er wordt het woord hebel, maar liefst, of alles is ijdelheid, de totaliteit van de ijdelheid. Van het vruchteloos zijn, van het geen resultaat hebben. En daar komt vijf keer dat woord hebel in terug. Nou, het eerste aspect is dat het de inspanning is, de inspanning en de moeite van de mens. Dat vinden we terug in hoofdstuk 2 vers 11. En dat wil ik even met u lezen. Toen ik mij nu wende, zegt de prediker, tot alle werken die mijn handen hadden gewrocht en tot het zwoegen waarmee ik mij had afgetopt om die te volbrengen, zie, alles was ijdelheid en najagen van wind. Het voeden op wind. Voor wind staat het woord ruach. En er is geen voordeel onder de zon. Dus je ziet dat de prediker heeft daarnaar gekeken. En die zei, ja, het is ontzaglijk veel zwoegen en tobben wat wij als mensen doen. En het lijkt zo allemaal zo zonder resultaat. En ik denk dat we allemaal wel zo onze voorbeelden van kunnen noemen. Dus het allereerste aspect is dat een mens allerlei inspanningen doet en het lijkt allemaal tevergeefs. In dat zonder resultaat zijn, daarin zit, ik heb daarnet het woord al laten vallen, daarin zit iets absurds. Het lijkt zo tegenstrijdig. Ik las het voorbeeld van iemand die heel lang bezig was te werken en verlangde uiteindelijk naar zijn pensioen. En dacht van, nou, als ik met pensioen ga, dan kan ik daarvan genieten. En toen hij net met pensioen was, toen werd zijn vrouw ziek. En er werd een heel lang ziekbed. En hij moest, en hij deed dat natuurlijk ook. Hij zorgde voor zijn vrouw. En toen hij uiteindelijk stierf, was hij zelf al bijna dement geworden. En als je dat dan zo overziet, ja, want dat gebeurt wel vaker, dit soort dingen. Dan zeg je, ja, dat is eigenlijk een beetje ongerijmd. Die man heeft zijn hele leven gewerkt. En dan kan hij eigenlijk van zijn pensioen gaan genieten en dan gebeurt er zoiets. Daarin lijkt iets ongerijmds te zitten. Daarin lijkt iets absurds te zitten. Nou, dat is wat de prediker bedoelt. Je zou zeggen van, nou, heel zijn leven goed gedaan, goed gewerkt enzovoort. En dan uiteindelijk, dan loopt het zo anders dan dat je had gedacht. Of degene die dacht van, nou, als ik met pensioen ga, dan ga ik een reis om de wereld maken. En was nog niet met pensioen gegaan of hij overleed. Nou, dat gebeurt wel vaker. En dan denk je van, ja, zo even ogenschijnlijk, zo er tegenaan kijkend, dat is absurd, dat is raar, dat is ongerijmd. Hoe kan het nou? Nou, daar is prediker voortdurend mee bezig. En je kan dat ook zien in het lot wat de mens wedervaart, of wat de mens treft. Dat is het tweede aspect, en dat is hoofdstuk 3, vers 19, dat wil ik even met u lezen. Want het lot, en dat woord lot is eigenlijk een beetje jammer dat het gekozen is door de NBG-vertalers. Want ja, het woord mikra, dat heeft meer te maken met dat wat de mens wedervaart. Of dat wat hem treft. Dus dat wat je treft op je levensweg. Kijk, bij het woord lot, dan denk je al zo snel aan een soort fatum, een soort noodlotsgedachte. Maar zo rekent de schrift daar natuurlijk niet mee. De schrift rekent natuurlijk mee dat alles uiteindelijk toch in Gods hand is. En dan kan je moeilijk spreken van een noodlot wat iemand treft of het toeval wat iemand overvalt. Nee, het is dat wat je treft op je levensweg. Want het lot van de mensenkinderen is gelijk het lot van de dieren. Of dat wat de mens wedervaart is gelijk aan dat wat de dieren wedervaart. Ja, hetzelfde treft hen. Gelijk deze sterven, zo sterven genen. En alle hebben enerlei adem, waarbij de mens niets voor heeft boven de dieren. Want alles is ijdelheid. Alles gaat naar één plaats. Alles is geworden uit stof en alles keert weder tot stof. Wie bemerkt dat de adem van de mensenkinderen opstijgt naar boven en dat de adem van de dieren neerdaalt naar beneden in de aarde? Nou, even tot hiertoe. Dus dit is wat de prediker ziet. Hij zegt, ja, wat mens en dier overkomt, dat is precies hetzelfde. Ze leven een bepaalde tijd en dan keren ze terug tot stof. En dat is natuurlijk ook precies zoals Genesis het zegt. De dood is een terugkeer. Adam was uit die bovenste laag van de aarde genomen, uit Adama genomen, en daarna keert hij ook weer terug, zegt Genesis. De dood is een terugkeer. En dat is ook trouwens gelijk een geweldig antwoord hoor. Wat is nou dood als je dat afvraagt? Nou, de dood, dat is een terugkeer. Een terugkeer van de mens, van het lichaam van de mens tot stof, van de geest tot God. en van de ziel, en daar zitten de grootste problemen, en van de ziel naar het Sheol. Naar het dodenrijk zeggen we dan. Maar dat vind ik ook eigenlijk een beetje ongelukkig woord hoor, dodenrijk. Want het roept ook weer allerlei gedachten op. Maar het keert terug naar het Sheol. En eigenlijk als je dat aan een Jood vraagt die dat weet, die tekent dan een groot vraagteken op zijn gezicht. Als je nou vraagt waar is die mens nu, dan zal die een groot vraagteken op zijn gezicht zetten. Want dat grondwoord waar het vandaan komt, dat betekent eigenlijk vragen. Waar die ziel naartoe gaat, Sheol, waar het van afgeleid is. Betekent eigenlijk vragen. Met andere woorden, waar is die nu? Nou, in ieder geval niet meer waarneembaar. En dat is dan het Griekse woord. Het onwaarneembare. Dus die ziel, die is gewoon niet meer waarneembaar. Die is er niet meer. Punt. En op het moment dat je dus met je denken daar verder op gaat redeneren, dan ga je de mist in. Het is gewoon punt. Die ziel, die is er niet meer. Klaar. En die zal er weer zijn in het moment van de opstanding. En daartussen? Dat is dus dat vraagteken. Die ziel is er gewoon niet meer. Er is pas sprake weer van een mens als lichaam en geest verenigd worden. Op het moment dat God die levensadem in de neusgaten van Adam blies, was er sprake van een levende ziel als resultaat van die gebeurtenis. Als resultaat van die twee die bij elkaar komen, heb je een levende ziel. En dan wordt die geest van de mens tijdens zijn leven gevormd. Dus die dood, dat is een terugkeer. En de prediker die vraagt zich af, en die ziet daar ook iets in van ja, dat is ijdelheid. Dat lijkt zo vruchteloos, als je er zo tegenaan kijkt. En je hebt ook geen hoop, als je niet weet van de opstanding. Als je niet weet van dat er na de dood opstanding komt, in de toekomst, dan heb je geen hoop, zegt Paulus ook in 1 Korinthe 15. Dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar het geweldige is dat er een open graf was op de derde dag. En dat Christus is opgewekt uit de doden. Dat hij is opgestaan. En dan hebben we wel echt een goed nieuws. Dan hebben we wel een evangelie. Want dan is er hoop voor de toekomst. Dan is er verwachting voor iedereen. Dan is er verwachting voor die hele schepping. Dat is uit het geweldige feit dat Christus is opgestaan. Kijk, prediker, die dacht over de dingen na onder de zon. En die keek niet verder dan dit aardse leven. En ja, het eindigt inderdaad heel triest met het sterven, met de dood. Maar Pasen is geweest. Christus is opgewekt als eersteling. En daarom hebben we evangelie. Hebben we een geweldig goed nieuws in ons. En dat is wat ons hoop geeft. Dat is wat ons kracht geeft. Dat is wat ons volharding geeft. Ook in dagen dat het verschrikkelijk moeilijk kan zijn. Maar we hebben die geweldige verwachting van een toekomst. We hebben geweldige toekomstmuziek. Dat wordt een geweldige symfonie. Een toekomstmuziek van heerlijkheid. En daarom hebben we vandaag kracht om te leven. Daarom hebben we morgen kracht om verder te kunnen. Omdat we die toekomst voor ogen hebben. Omdat we mensen zijn die leven met een geweldige toekomst. Nou, dan is het niet alleen maar vruchteloos. Maar dan komt er, dan gaat er iets doorbreken van licht. In al die somberheid van het leven als je er zo tegenaan kijkt. Maar dan komt er licht in. Dan komt er vreugde in. Dan komt er vrede in. Dan heb je alle ingrediënten om als mens echt te kunnen leven. Nu, vandaag. Nou, dat is evangelie, hè? Dat is een goed bericht. Maar goed, we gaan nog even door met prediken. Ten derde, het aspect van, daar hebben we ook al even bij stilgestaan, maar punt 2 was eigenlijk hetzelfde lot wedervaart een ieder, hè? Hetzelfde overkomt een ieder. En ten derde het aspect van de dood, daar hebben we dan net al even bij stilgestaan, prediker 11 vers 8 is dat. Prediker 11, vers 8. En daar wijst de prediker dan eigenlijk in een tegenstelling op de jonge jaren. En dan zegt hij: het is vers 8. Daarom, ik dacht vers 9, maar vers 8. Daarom, indien de mens vele jaren leeft, zo verheugen hij zich in die alle. Maar hij bedenken dat de dagen der duisternis vele zullen zijn. Dat is wat in het leven zich kan voordoen. En al wat komt is ijdelheid. En dat was opnieuw hier misschien, zou je zeggen, wat sombere constatering van de prediker. Alles wat komt is vruchteloos. Het is zonder resultaat. Alleen, ja, opnieuw, je moet naast de tenag steeds Paulus houden. En dan krijg je doorzicht daarin. Hè? Want het is niet alleen uiteindelijk het sterven en dat de mens oud wordt en gebreken krijgt enzovoorts. Hè, waar dat hoofdstuk 12 zo prachtig beeldend over schrijft. Hè, over de ouderdom van de mens. Maar dat zijn vaak ook toch de moeizame jaren. Dat je breekbaar bent in alle opzichten. En dat het allemaal moeilijker wordt. Nou, dat kunnen vele dagen zijn. En in die dagen, daar heb je dan misschien niet altijd behagen in. Maar er komt een geweldige toekomst. En het zal niet alleen allemaal te vergeefs blijken te zijn. Dan het vierde en laatste punt. Dat heeft te maken met het handelen van God. En het gebeuren op aarde. Het handelen van God en het gebeuren op aarde als een facet en de gerechtigheid als een facet. Nou, dat handelen van God, dat vinden we terug in Prediker 8. En wil ik even met u lezen. Prediker 8, het handelen van God. En dan vers 10. En daar schrijft de prediker: eveneens zag ik hoe goddelozen begraven werden en de rust ingingen, terwijl zij die recht gehandeld hadden, van de heilige plaats moesten weggaan en in de stad vergeten werden. Ook dit is ijdelheid. Omdat het vonnis over de boze daad niet aanstonds voltrokken wordt, daarom is het hart van de mensenkinderen, letterlijk staat er dan de zonen van Adam, in hen begeerig om kwaad te doen, daar een zondaar 100 maal kwaad doet en toch lang leeft. Nochtans weet ik dat het de Godvrezende wel zal gaan, omdat ze voor hem vrezen. De goddeloze daarentegen zal het niet wel gaan, en hij zal zijn levensduur niet verlengen als de schaduw, omdat hij voor God niet vreest. Er is een ijdel ding dat op de aarde geschiet. Er zijn rechtvaardigen wie het gaat naar de verdiensten der goddelozen. En er zijn goddelozen die het gaat naar de verdiensten van de rechtvaardigen. En ik zei dat ook dit ijdelheid is. En hierin zien we opnieuw, hè, in deze woorden, dat wat Prediker beschrijft. Daarin zit opnieuw iets absurds, zit iets ongerijmds. Je zou zeggen, wat een rechtvaardige, wat een gelovige zou overkomen, dat zou eigenlijk goed zijn. En wat een ongelovige zou overkomen, dat zou eigenlijk minder moeten zijn. Maar hij zegt in vers 14, het gaat wel eens precies andersom. Een ijdel ding dat op de aarde geschiet, het gebeuren op aarde. En dan lijkt het alsof God niet handelt, niet direct ingrijpt. En uiteindelijk, blijkt dat toch allemaal te passen. Maar in dit leven lijkt het ongerijmd. Hè? Iemand die goddeloos is, die kan een heel goed leven leiden, rijk zijn, nooit ziek zijn, noem maar op, en heel oud worden. Terwijl een rechtvaardige, een gelovige, die kan straatarm zijn, met veel ziekte en een kort leven hebben. Dat staat enorm tegenover elkaar. Maar daaruit blijkt dat het een geen garantie is voor het ander. He, er wordt wel eens gedacht door sprekers dat als je nou maar gelooft, en als je nou maar op de goede manier als gelovige leeft, dan zul je welvaart hebben, dan zul je welzijn hebben. Nou, dat is helemaal niet gezegd. Vaak is het juist anders. Vaak is het juist die gelovige die geen welvaart heeft, maar die arm is en die het allemaal tegen zit en noem maar op. He, als je een gelovige bent, dan heb je helemaal geen enkele garantie dat je welvaart zult hebben. He, dat wordt dan soms gesproken, he, in Amerika bijvoorbeeld, maar ook in Nederland. Maar dan denk ik wel eens, ja, die boodschap zou je eens aan gelovigen in landen als Noord-Korea moeten brengen. Of in landen als China, waar ze ongelooflijk vervolgd worden en gediscrimineerd worden. Of in Afrika, waar mensen ja, soms een verschrikkelijk leven hebben. Heel kort, misschien maar 30 jaar of 35 jaar. En dan steeds maar honger hebben en ellende overkomt. Dus het is helemaal geen enkele garantie. Het lijkt allemaal zo tegenstrijdig. Maar dat is wat je als mens kan waarnemen als je goed kijkt. De prediker die had alles goed bekeken. En die nam dat waar en die ontdekte daarin iets absurds. En uiteindelijk heb je dan toch dat doorzicht en dat uitzicht nodig wat Paulus geeft. Hè? En ik denk eigenlijk steeds vaker, als je die tenacht leest vanuit zijn oorspronkelijke tekst, dat is geweldig, want er zit een geweldige diepte in. En toch heb je steeds opnieuw de apostel Paulus nodig en al zijn brieven, om die tenacht in zijn volle diepte te kunnen begrijpen. Want die legt allerlei verbanden neer, die laat allerlei dingen zien, die laat allerlei lijnen zien. En hij kende natuurlijk tot en met zijn tenacht, veel beter dan dat wij die kennen. En hij laat op een bijzondere manier die diepte zien die erin zit. En hij voegde er ook aan toe, wat ineens aan die tenacht een enorme diepte geeft. En een enorm uitzicht. Nou, dat is wat hij ook in Romeinen 8 doet, hè. Want als je nou dat hele boek Prediker leest, dan kun je zeggen, ja, die prediker was een wijs man. We gaan nu even terug naar Romeinen 8. Die prediker, dat was een hele wijze man. Want die had het allemaal heel goed geobserveerd. En die had al dat ongerijmde en dat absurde had hij waargenomen. En dat is wat mensen vandaag aan de dag ook doen. Als ze nadenken en naar de dingen kijken. Maar als je dan bij de apostel Paulus terechtkomt in Romeinen 8... Wat toch altijd natuurlijk, vind ik, een heel bijzonder hoofdstuk is binnen deze geweldige Romeinenbrief. Maar deze Romeinen 8 vind ik als hoofdstuk gewoon een enorm hoogtepunt van deze brief. Dan zie je dat de apostel Paulus daarin een geweldige diepte geeft, een lading geeft, die je zo als mens zoveel uitzicht geeft en zoveel verwachting geeft. Dan kun je de volgende dag ook weer in. Dan heb je ook kracht voor die volgende dag en voor die volgende week die komt. Die schepping, zegt Paulus, is aan de vruchteloosheid onderworpen. Nou, dat is in één zin het boek Prediker samengevat, maar dan wel heel beknopt. Maar het is wel een samenvatting. En dan zegt hij erbij, het is niet vrijwillig. Dat niet is nadrukkelijk, hè, hier. Dat niet is absoluut. Het is niet vrijwillig. Maar het is om hem die haar daaraan onderworpen heeft. Die haar daaraan ondergeschikt heeft. Dus in dit vers komt twee keer dat begrip onderschikken voor. En dat is eigenlijk ook de normale situatie van een schepsel. Dat is die situatie van ondergeschikt zijn. En hier gaat het om het niet vrijwillig ondergeschikt zijn van die schepping. Het is niet vrijwillig. Maar het is om hem, en hier staat hem met een hoofdletter, want daar heeft men ook over nagedacht. Wie heeft dat nou eigenlijk gedaan? Heeft bijvoorbeeld Adam dat gedaan? Nee, het had wel te maken met de gevolgen van het zondigen van Adam. Maar het is niet Adam die het gedaan heeft. Sommigen hebben ook gedacht aan de tegenstander. Heeft de tegenstander dat dan gedaan? Door al zijn activiteiten. Maar ook dat is niet juist. Want er staat iets bij wat het duidelijk maakt dat het hier inderdaad hem met een hoofdletter moet zijn. Namelijk God zelf. Omdat er in vers 21 een vervolg staat. Hem die haar daaraan onderworpen, ondergeschikt heeft. In verwachting. En daar gaat het om. Het is in verwachting. En daarom kan het niet anders zijn dan dat God die schepping ondergeschikt heeft aan de vruchteloosheid. Of aan de ijdelheid. Het is in verwachting. Het is namelijk dat die schepping, die is nu in vruchteloosheid. En dat zorgt voor pijn. Er wordt gesproken over het zuchten van de schepping. Er wordt ook gesproken over barensnood. Dat woord barensnood, dat is in de kern is dat pijn. Die schepping lijdt pijn. En die zucht, in al haar delen staat eigenlijk die gezamenlijk zucht. En dat gezamenlijk onderstreept nog eens dat heel die schepping zucht. Dat heel die schepping daarbij betrokken is. En dat in barensnood, dat is, ten diepste is dat pijn. Er is pijn in die schepping. Die schepping lijdt. En dat is opdat dat iets nieuws zal voortbrengen. En dat is die in verwachting waar de apostel hier in vers 21 mee voortzet. Het is in verwachting. En dat is het geweldige, die geweldige hoop. In de NBG is het steeds met hoop vertaald. Maar het is in verwachting. Het is dus niet te vergeefs. Er is nu wel vruchteloosheid. Er is nu wel ijdelheid en resultaatloosheid. En toch staat erbij, het is in verwachting. Dus er gaat iets komen in de toekomst. En daar kijkt de schepping onbewust naar uit. En wij als gelovigen kijken daar heel bewust naar uit. Er gaat iets komen in de toekomst. Wat al onze menselijke verwachtingen ver, maar dan ook ver zal overtreffen. Die nieuwe schepping, dat zal zoiets fantastisch zijn. Dat zal zo geweldig zijn, dat het al onze verwachtingen ver overtreft. En daar zijn we naar op weg. En daarom hebben wij als mensen verwachting. Daarom hebben wij grond onder onze voeten. En daarom kunnen wij verder kijken dan de Kohelet, dan de prediker. En wij weten dat het iets moet opleveren. Het is in gang gezet door God, maar het gaat iets opleveren. Het gaat een geweldige vrucht geven in de toekomst. En die vrucht die zal zo groot zijn, daar hadden we nog nooit iets van kunnen bedenken. En als wij er iets groots van kunnen bedenken, nou dat is dat heel fijn, dan is dat heel groot. Maar het zal nog veel groter en nog veel heerlijker zijn dan wij met z'n allen kunnen bedenken. Dus het is in verwachting. En die schepping zelf zal dus van die slavernij, de dienstbaarheid, de slavernij aan het verderf bevrijd worden. Die gebondenheid, die banden waar de schepping nu nog in gevangen zit, die zullen verbroken worden. Als die nieuwe schepping gaat komen. En de voorbodes van die nieuwe schepping, dat is als dat koninkrijk gaat aanbreken, dat Messiaanse Rijk, die periode van 1000 jaar. Waar Openbaring 20 maar liefst 6 keer over spreekt. Hè? De 1000 jaren. En dan gebeuren er allerlei dingen die daar genoemd worden. Maar in die 1000 jaren, dat is de Messiaanse tijd. Waar de profeten, en ja, dan kom ik toch ook weer even terug bij Jesaja. Hè, waar Jesaja zo geweldig over spreekt. Het was wel bijzonder dat iemand, dat hoorden we zaterdag, dat er een professor was die had van Jesaja zijn levenswerk gemaakt. En toen dacht ik van nou, je kan van mindere dingen je levenswerk maken. Hè, Jesaja is een geweldige profeet. Jesaja is een iemand die mocht verkijken. Hè, die heeft zelfs iets gezien van die nieuwe schepping. Van die nieuwe hemelen en die nieuwe aarde die komen. Hè, dat, maar hij sprak heel veel over die Messiaanse tijd. En moet je maar eens lezen in Jesaja 35 wat daarvan staat. Hè, van het Messiaanse Rijk of Jesaja 11. Hè, de Messias die komt en dan zijn volk zal verlossen. En de aarde zal tot rust komen. Hè, dat zal de grote Shabbat zijn van deze oude aarde. Dat wel, deze oude schepping. Dat wel, nog steeds. He, maar bij deze oude schepping hoort ook de zeven. He. Als de zevende aanbreekt, he, en het woord zeven zit eigenlijk al, het woord Shabbat, he, dat is dezelfde stam. Maar dat is zeven, dat betekent dat is rust. Dat betekent ook dat God daar een eed bij heeft gezworen. Dat alles tot rust gaat komen, dan zal de mensheid ook tot rust komen van hun eigen werken. En daarom riep de Hebreeën schrijver de Hebreeën al op, dat ze tot rust zouden komen. Van, he, gaat in de rust. Welke rust? Nou, die van het geloof. En het geloof zegt, ja, geloof en werken, dat sluit elkaar uit, hè. Dat staat tegenover elkaar in de schrift, steeds. Als je gelooft, dan werk je niet. Dan hoef je er niets voor te doen. Nee, Abraham's geloof werd hem gerekend tot gerechtigheid. Abraham werd niet uit werken gerechtvaardigd, zegt Paulus. Maar Paulus zegt in Romeinen 4, degene die niet werkt, maar die gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Diens geloof wordt gerekend tot gerechtigheid. Alsjeblieft. Nou, dat is het. Hè? Het gaat om geloof en wij wandelen in geloof. Wij wandelen in die rust die we hebben ontvangen van God. Wij werken ook vanuit die rust die we hebben ontvangen. Nou, zo zal het ook in de grote Shabbat zijn. Als die hele aarde tot rust zal komen, hè, die hemelen en die aarde tot rust zullen komen, dat is die tijd waarnaar de Jood verlangt, hè? De gelovige Jood die verlangt naar de tijd als de Messias gekomen is. En als de wereld en allereerst Israël zelf tot rust is gekomen. Dan zal het ook Shabbat zijn, dan zal het Shalom zijn voor die hele wereld. Hè, dat zal een geweldige tijd zijn als een soort voorbode, een kleine voorbode zeg maar, van wat er gaat komen in die nieuwe schepping. Nou, dat is waar we naar uitkijken, hè? En er zullen dan nog wel wat dingen zijn, zoals als men niet optrekt naar Jeruzalem, zegt Zacharia, dan zal er droogte kunnen zijn, hè, als gevolg daarvan. De koningen der aarde zullen toch wel moeten komen dan naar Jeruzalem. En als ze niet komen, naar de feesten enzovoort, dan is het, dan zal het droogte zijn, als een gevolg daarvan. Maar het zal een geweldige tijd zijn als David zal regeren, hè, over het volk Israël. Hè, u kunt dat nalezen in Ezechiël 34 bijvoorbeeld, vers 24 en Ezechiël 37 vers 24. Hè, waar staat dat David vorst en koning zal zijn over dat volk. En de 12 apostelen zullen over de 12 stammen regeren. Hè, dat zal zijn als Israël als volk wedergeboren is. Dat is ook een vernieuwing hoor. Maar wedergeboorte heeft natuurlijk toch te maken nog met deze schepping. Maar het zal een vernieuwd volk zijn waarin geest is. Hè, er is nu nog geen geest in dat volk. Hè, wat we nu zien is een Joodse staat, dat wel. Maar daar is geen geest in. Daar zijn enkele Messias gelovige Joden. Maar het volk als geheel gelooft niet. Hè, het is een seculiere staat in feite. En dat is waar Ezechiël ook over spreekt. Maar er zal een tijd komen dat God zijn geest zal uitstorten op dat volk. En er zal geest inkomen. Dat is ook Ezechiël 37. En dat die dorre doodsbeenderen die zullen herleven. En dat volk zal dan zegenkanaal worden voor de volkeren. Inderdaad, een licht voor de goyim. Een licht voor de heidenen. Dat zullen ze zijn, inderdaad. En daardoor zal het een geweldige tijd zijn. En ze zullen dan de volkeren tot discipelen gaan maken. In die tijd. Dat is nog toekomst. Dat is die grote, zoals men dat dan altijd noemt tegenwoordig, de grote opdracht. Hè? Maar de grote opdracht is voor Israël. Dan moeten ze de volkeren tot discipelen maken. En ze dopen. Hè, dat zal dan gaan gebeuren. Nou, dat is nog geweldige toekomst die wacht. Hè, dat is de Shabbat, de geweldige zeven die dan aanbreekt voor het volk. Na 6 dagen van werken zou je kunnen zeggen, 6 dagen van moeite, inspanning, arbeid en moeite ook op allerlei manieren, lijden, zal die zevende aanbreken waarin het lijden heel sterk verminderd zal zijn. Het zal er nog wel zijn, maar veel sterk verminderd. En dan zal het inderdaad rust zijn. Ik stel voor om daarom nu even pauze te nemen. Goed, we gaan met elkaar verder kijken naar dat Romeinen 8. Wat toch wel een geweldige tekst natuurlijk is, die we voor ons hebben liggen. Tekst waarmee je in feite, dat hoofdstuk 8, daar kun je in feite je hele leven mee leven. Daar kun je op leven. En daar leef je ook door op, inderdaad. Maar Romeinen 8, dat geeft een geweldig uitzicht op een toekomst. Hè? Het is niet alleen God die die schepping aan de vruchteloosheid heeft ondergeschikt. Hè? Dat woord onderschikken staat 2 keer in dat vers. En daarom weten wij dat de normale situatie van een schepsel is die van onderschikking. En daar waar het schepsel er onderuit wil komen, ja, dan heeft dat gewoon grote gevolgen. En dat bleek ook bij Adam en Eva, hè, het eerste mensenpaar. En deze wereld, zoals die er nu is, die kun je van verschillende kanten bekijken. Je kunt zeggen, de mensen, hè, dat reikhalzend verlangen, hè, dat voorgevoel uit vers 19, dat de schepping zelf beseft dat mensen iets van voorgevoel hebben van dit kan het niet zijn, maar er moet iets beters zijn of er zou eigenlijk iets beters moeten komen. Het verlangen naar een soort gouden eeuw, dat zijn allemaal uitingen van het feit dat die schepping beseft, dit is het niet. En ja, daarvan kan je zeggen, ja, dat is een stukje ontevredenheid met de huidige gang van zaken zoals die nu is. We moeten bijna wel, als je een optimist bent, zeg je dat we moeten bijna wel op weg zijn naar iets beters. En van God uit gezien zou je dat ook aan de ene kant kunnen zeggen. Dat deze situatie zoals die nu is, dat die niet blijvend is. Daarvoor zou je kunnen zeggen, ja, God die werkt toe naar iets dat veel beter is. Allereerst de verheerlijking van hemzelf. En de verheerlijking van God zal altijd zegen voor zijn schepselen opleveren. En aan de andere kant kun je ook zeggen dat de wereld zoals die nu is, toch goed is. Wat bedoel ik daar dan mee? Hij is goed omdat hij precies nu in deze tijd beantwoordt aan het doel waarvoor God deze dingen heeft neergelegd. Het verloop van de geschiedenis, vandaag de dag, is exact zoals in zijn woord is voorzegd. En daarom kun je zeggen dat de huidige situatie met al zijn ontzettende dingen die je op kan noemen, die dagelijks gebeuren. Maar is die schepping, is die wereld zoals die er nu in elkaar zit, zoals die nu draait, en het draait dol hoor, en dat gaat nog wel verder, maar is het toch vanuit God ten diepste bekeken goed, omdat het precies zal verlopen volgens het woord wat God door de profeten gesproken heeft. En het zal ook uitmonden in die heerlijkheid die God in het bijzonder door de apostel Paulus bekend heeft gemaakt. maar het moet dan door een periode van lijden heen. En de periode van lijden en verdrukking die nog gaat komen, waarvan de Heer Jezus zelf zegt dat die heel groot zal zijn. Een verdrukking zoals er nog nooit geweest is en daarna ook nooit meer zijn zal, hè, Matthäus 24. Dat moet nog komen, maar dat moet dus ook gebeuren. Dat moet van Gods wegen gebeuren. Die druk die moet zo groot worden op dat volk. Het is de benauwdheid van Jacob dat ze niet anders meer zullen kunnen dan de naam van Yahweh aanroepen. En dan zullen ze ook behouden worden. Dan zullen ze gered worden. Maar daarnaast zullen in die tijd van grote verdrukking ontzettend veel Joden gedood worden. En dan zeg ik het dan heel netjes, ze zullen gedood worden. En dat is een periode die toch moet komen en die moet gebeuren. En wat je dus ziet is dat wereldwijd het antisemitisme toeneemt. En dat is ook iets wat moet gebeuren. Het is niet fijn om te zien, want het betreft Gods volk. Maar het moet toch zo zijn. De Heer Jezus zegt in datzelfde Matthäus 24 dat jullie zullen door alle volkeren gehaat worden om mijns naams wil. Nou, dat is het toppunt van antisemitisme, denk ik. En we zitten er nu al heel dichtbij dat geen enkel volk nog aan de zij heel bewust openlijk op het wereldtoneel aan de zijde van het volk van God wil staan. Aan de zijde van Israël wil staan. Dus we zitten al in die tijd. Dus we zitten dan, zou je zeggen, er al heel dicht tegenaan. He, tegen wat de Heer Jezus heeft voorzegd. Dus ze zijn allemaal dingen die zo in zijn woord al voorzegd zijn. En waaruit je dus kan zien dat, ja, en dat is toch Gods plan. Zo moet het gaan. De hemelingen, een bepaalde groep hemelingen, heeft een steeds grotere invloed op de mensen. Dan heb ik het over geestelijke machten en krachten en demonen, noem alles maar op. Die krijgen steeds meer, als het ware, vrij spel om de mensheid te misleiden en op hun spoor te zetten. En ook dat moet zo zijn, want het moet door de diepste diepte gaan om uiteindelijk ook die geweldige tijd, het Messiaanse Rijk, te kunnen doen aanbreken. En die echte diepste diepte, die wordt bereikt als de weerhouder is weggenomen. En als de weerhouder is weggenomen, dat is de gemeente, dan pas zal de wetteloze, zoals Paulus hem noemt in 2 Thessalonicenzen, dan zal die zich kunnen openbaren. Dan moet eerst die weerhouder weg. Nou, dat is de gemeente. Dus als de gemeente is weggenomen, dan zal alles losgaan, om het zo maar te zeggen. En dat wordt een huiveringwekkende tijd. En daar zitten we heel dicht tegenaan. Nou, die schepping, die zucht en dat zuchten wordt steeds dieper. Die pijn, die wordt erger. Het zuchten wordt dieper. En naarmate het dieper wordt, wordt ook de duisternis dieper. Wordt intenser. Maar u weet dat de dikste duisternis altijd is vlak tegen de ochtend. Als het ochtendgloren echt komt. En dat is ook waar Paulus dan over schrijft. Die schepping is die zucht. En die is in banensnood, die leidt pijn. Die leidt ween, zou je ook kunnen vertalen. En dat is om die geboorte te kunnen krijgen van die Messiaanse tijd. Van het Messiaanse Rijk. Als Jezus, de Messias, komt, Yeshua HaMashiach. Als die komt, dan zal er een geweldige tijd gaan aanbreken. Dan wordt al dat kwaad wat nu zo hoog is opgelopen, dat wordt dan doorbroken door de komst van hem die de wetteloze met de adem van zijn mond, met de geest van zijn mond teniet zal doen. Met het woord wat hij spreekt. Nou, dat is, die hele schepping is daarbij betrokken en dat gaat ook met een enorme aardbeving bijvoorbeeld gepaard. Dus het is ook in die schepping echt voelbaar. Toen de Heer Jezus aan het kruis stierf, was er ook een aardbeving. Er gingen er ook graven open en stonden mensen op. Dat is heel wonderlijk, maar dan zie je eigenlijk dat die met dat enorme gebeuren, zou je kunnen zeggen, dat de aarde, die aardbeving, dat die aarde als het ware huiverde onder die enorme misdaad die begaan werd. Want het was van de ene kant bekeken een enorme misdaad. Het was een groot kwaad wat er gebeurde. Dat de mensheid, de zondeloze zoon des mensen, aan het kruis nagelde. En daarmee in feite die hele mensheid zelf daaraan mee nagelde. Maar dat moest ook door die diepte gaan om te kunnen komen tot die heerlijkheid van de opstanding. Want de dood heeft niet het laatste woord, maar God zal het laatste woord hebben. Dat betekent leven en uiteindelijk leven voor iedereen. En zo moet het ook in de tijd die vlak voor ons ligt, moeten door de enorme diepte gaan, waar de hele schepping bij betrokken zal zijn. Denk maar aan de geweldige natuurcatastrofes die in Openbaring beschreven worden, met een gigantische aardbeving. Nou, dat zal allemaal moeten gebeuren, als geboorteweeën, zeg maar, dat die Messiaanse tijd zal komen. Nou, en als dat, als die doorbraak er is, als die als die doorbraak er is, dan zal die Messiaanse tijd gaan aanbreken, waar Jesaja over spreekt. En misschien is het toch goed om daar even een enkel vers over te lezen met elkaar. Dat is Jesaja 35. Ik noemde het daarnet al even. Jesaja 35. Dan begin ik even met de eerste verse. De woestijn en het dorre land. Nou, daar heb je in feite, zou je kunnen zeggen, het lijden. Hè? De woestijn en het dorre land, vruchteloos, hè? Over vruchteloos gesproken, zullen zich verblijden. De steppe zal juichen en bloeien als een narcis. Ze zal welig bloeien en juichen, ja, juichen en jubelen. De heerlijkheid van de Libanon is haar gegeven. De luister van de Karmel en van Saron. En ze zullen aanschouwen de heerlijkheid des Heren, de luister van onze God. Wat zullen ze zien? Nou, de Messias. Hij is die heerlijkheid des Heren natuurlijk. Hè? En de luister van onze God, dat is de Messias. Dat is als de Heer Jezus komt, als de verlosser, als hun Mashiach, hè, als de gezalfde. Dan zal Hij hun verlossen, zal Hij hun zijn geest geven in hun binnenste. En dan zullen ze met Hem treden in het nieuwe verbond. Nou, dat is een geweldige tijd. Maar je ziet dat de schepping daar dus bij betrokken is. Hè. Er wordt gesproken over de woestijn, het dorre land, de Karmel, hè, de Libanon, noem maar op. Dus die schepping, dat land, is daar gewoon bij betrokken. Dat zal juichen. Hè. Net zoals als wij zeggen, ja, de natuur juicht in het voorjaar als alles weer groen wordt en allemaal bloemen komen. Nou, dat is een soort, ja, het is ook een soort juichen van de schepping. Hè. En dan nu nog in een zekere beperktheid. Maar het zal dan nog veel volkomener zijn, hè? Veel voller zijn in die tijd. En dan vers 9, dan zal er een gebaande weg zijn, hè? Zegt vers 8. En wie wandelen daarop? Nou, dat zegt vers 9b. Maar de verlosten wandelen daarop. De vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejubel in Sion komen. Kijk, daar heb je het gelovige overblijfsel. Hij trekt met hen Sion binnen. Ze komen bij Jeruzalem. He, uit hun ballingschap, zou je kunnen zeggen. He, hier is de ballingschap voorbij. En hier is vreugde. Ze zullen achter hun Messias aantrekken. Hij zal voor ze uittrekken Sion in. En dan zal als gevolg daarvan dat woord van de Heer ook uitgaan, he, uit Sion. En zijn onderwijzing vanuit Jeruzalem. Nou, dat is natuurlijk tot een geweldige zegen voor de volkeren. Eeuwige vreugde zal op hun hoofd zijn. Hè? De vreugde van die tijd, van die Aion, hè, van die Olaam, die zal op hun hoofd zijn. Blijdschap en vreugde zullen zij verkrijgen. Maar kommer en zuchten, wat de schepping nu nog doet. Kommer en zuchten, hè, daar heb je dat zuchten weer. En dat is heel mooi in het Hebreeuws. In dat zuchten, daar zit ook vertroosting in. Dat was heel verrassend. He, dat we dat afgelopen zaterdag naar ons toe kregen. Dat woord vertroosten, daar zit ook zuchten in. Dat is heel wonderlijk als je er zo over nadenkt. He, maar het lijkt net alsof dat zuchten tegelijkertijd ja, toch ook in zich heeft dat troosten, want dat nieuwe komt. En ja, dat is eigenlijk een heel wonderlijk begrip, hè, dat nagam in het Hebreeuws. Dat vertroosten, waar Jesaja 40 zo mooi mee begint. Troost, troost mijn volk. Nou, dat is wat ze hier in deze verse, wat je hier leest, hè, in vers 5, hoofdstuk 35. Hier is hij, de troost van Israël, de Messias, hij is gekomen. Daar zijn ze vol van. Hè. Hun troost, hij is er, hun vreugdebode. Het zal aan alle kanten weer klinken in de harten van het volk. Nou, dat zal natuurlijk een geweldige tijd zijn. Hè? Daar kijken ze naar uit en daar kijken wij met hen naar uit. Hè? We verblijden ons met hen. Nou, dat is wat in die tijd gaat gebeuren. Hè? Maar het bijzondere is dat eigenlijk maar enkele mensen, als je zo de Tenach leest, dan zijn er maar enkele mensen die zo ver hebben mogen kijken in die nieuwe schepping. En dan gaan we even, dit is het Messiaanse Rijk, hè, de 1000 jaar. Maar dan gaan we nog even een stap verder. Dan gaan we naar die nieuwe schepping toe. En wie hebben daar nou iets van gezien? Nou, ik zei het net al, Jesaja. Dan gaan we even met elkaar lezen in hoofdstuk 65 van Jesaja. En dat zijn hele bekende woorden. Maar het overkomt je dat je denkt van, oh ja, ik weet wel wat er staat. Ja, wacht even. Dan moet je het even opnieuw gaan opzoeken. En dan ontdek je wel wat daar staat. Dan ga je ontdekken wat er staat, maar vaak zitten er verrassingen in. En hier lezen we dus dat Jesaja iets heeft mogen zien, kennelijk, van die nieuwe schepping. In Jesaja 65 vers 17, daar schrijft hij, want zie, nou dat zie dan, ja, dan is het altijd opletten, hè? Hef je hoofd op. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Aan wat vroeger was, zal niet gedacht worden. Het zal niemand in de zin komen. Maar gij zult u verblijden en juichen voor eeuwig over hetgeen ik schep, want zie, ik schep Jeruzalem tot jubel en zijn volk tot blijdschap. Nou, die nieuwe hemel, hè? Jesaja zegt, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, dat is ook een geweldige troost, hè, voor het volk. Een geweldig uitzicht. Dat zij ook zullen zijn op die nieuwe aarde. Jesaja zegt er ook iets van in hoofdstuk 66, vers 22. En u ziet dat die woorden vaak samen gebruikt worden. Hè? Scheppen en maken. Hè, in net hebben we gelezen over scheppen. En nu in vers 22 van hoofdstuk 66 staat. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maken zal, voor mijn aangezicht, zullen blijven bestaan, luidt het woord des Heren, zo zal uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. Dat is eigenlijk ongelooflijk, hè, wat hier staat. Net zoals die nieuwe hemel en nieuwe aarde die ik maken zal, zegt de Heer. Dus hij zegt aan de ene kant scheppen en aan de andere kant maken. Dat zijn begrippen die hebben natuurlijk dan een verband met elkaar. En dat komt vaker voor in de schrift. En zij zullen voor zijn aangezicht blijven bestaan, net zo zeker als die nieuwe hemel en de nieuwe aarde er zullen zijn. Nou, dat is natuurlijk een geweldige belofte aan het volk, hè? Ongelooflijk. En hun nageslacht en hun naam zal blijven bestaan, hè? Er zit veel in de naam, hè? Als je een naam van iemand noemt, dan heb je ook gelijk de mens erbij. En daarom is het altijd opvallend dat je bij de Joden ziet dat zij die namen noemen. Hè? En met het noemen van die naam heb je ook weer die mens als het ware terug. En die naam is natuurlijk heel sterk. Hè? Dat is voor de Joden heel sterk, want die noemen de Heer zelfs Hashem, hè? De naam. Hè? Die spreken dan op bepaalde gronden zijn naam niet uit. Hè? Maar met het noemen van zijn naam, met hem, dan roep je hem in tegenwoordigheid als het ware. En dan besef je dat je voor zijn aangezicht bent. En daarom is het ook zo belangrijk, hè, voor de herinnering. Dat de namen er zijn, dat namen bekend zijn. Want aan een naam kleeft een hele geschiedenis. Hè, een mens die maakt in zijn leven een hele geschiedenis door. En als je dan de naam van een mens noemt, dan heb je ook gelijk die geschiedenis erbij. Daarom is het zo wezenlijk dat namen genoemd worden. En ik las ergens dat er een monument was opgericht midden in de stad. Ik meen dat het Leningrad was, weet ik niet zeker. Waar veel Joden vermoord waren in de Tweede Wereldoorlog. En later is daar een monument opgericht. En Elie Wiesel die mocht daar spreken. En tot zijn ontzetting zag hij dat er niet bij vermeld werd dat het om Joodse mensen ging. Maar er werden genoemd de slachtoffers, de mensen. Maar er werd niet bij gezegd dat het om de Joodse mensen ging die daar vermoord waren. En dat was ontzettend. He, maar dat is ook als je een monument zou maken voor iemand en je zou de naam er niet op zetten. Ja, dan is het misschien voor iemand die daar gestorven is of vermoord is. Maar als die naam er niet op staat, ja, dan weet je niet wie het is. Dat heeft juist die hele persoon in zich. En zo zijn er heel veel dingen te noemen, ook uit de schrift, waarbij de naam natuurlijk zo belangrijk is. Hè? De naam heeft altijd een betekenis. Hè, waarom werd Abraham in Abraham veranderd? En Sarai in Sarah? Noem maar op. Hè? Al die namen hebben allemaal zo hun betekenis. En vaak zie je ook dat de naam die aan iemand gegeven wordt, in feite in notendop is de geschiedenis die iemand doormaakt. Dat is het bijzondere van namen. En daarom is het altijd goed als je de schrift bestudeert, zoek de betekenis van die namen op. En vaak zit er ook nog meerdere in. Dan is het gelaagd. Nou, Jesaja die mocht verder kijken, zelfs in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Daar heeft hij iets van gezien. En Abraham heeft daar ook iets van gezien. Dat wil ik even met u lezen in Hebreeën 11. Dat staat niet zo in de Tenach, maar Hebreeën zegt daar wel iets over. Hebreeën 11. En misschien, maar dat weten wij dus niet, misschien is dat wel dat moment geweest dat God Abraham uit de tent riep in Genesis 15. Waarin hij zei: Abraham, kijk omhoog naar de sterren. Zo zal je nageslacht zijn. Zo talrijk. Misschien is dat het moment geweest dat hij iets heeft gezien waar Hebreeën over schrijft. Dat zou kunnen, maar we weten het niet. Dat is Hebreeën 11. En dan vers 9. Daar wordt gezegd van Abraham: door het geloof heeft hij vertoefd in het land der belofte, als in een vreemd land waar hij in tenten woonde. Dat is eigenlijk ook merkwaardig, hè? Abraham was gewoon een vorst, was gewoon een rijk man. En toch woonde hij in tenten. Alsof hij daar niet zijn echte blijvende thuis had. Hè? Waar hij in tenten woonde met Isaac en Jacob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is. Nou, dat kan niet anders dan die stad zijn, hè, dat nieuwe Jeruzalem, wat uit de hemel zal neerdalen vanuit God op deze aarde. Hè, dat nieuwe Jeruzalem met die geweldige fundamenten, hè, gemaakt van edelstenen. En ja, dat moet een geweldige stad zijn. Die stad die is al bereid. Of anders moet ik zeggen, Abraham heeft op dat moment heel ver in de toekomst. Hè, die werd misschien dan even boven de tijd uitgetild, om het zo maar te zeggen. En heeft in de toekomst mogen zien naar die stad met fundamenten. Of, die stad was er toen al, God had die stad toen al gemaakt. En God zet hem gewoon op het juiste moment dan op die aarde, hè, op die nieuwe aarde. Dat kan ook natuurlijk. Maar Abraham heeft dus die stad gezien. Hij verwachtte de stad met fundamenten. En dat is eigenlijk heel bijzonder dat hij dat heeft mogen zien. Dat hij dat zo ver heeft mogen zien in de toekomst. En wist van ja, dat is waar het uiteindelijk op uitloopt. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. Een stad met geweldige fundamenten. Nou, dat is een enorme tegenstelling tot een tent natuurlijk. Want een tent, ja, dat is maar een dun tentdoekje en dat doe je met pinnen in de grond. Maar als het heel hard gaat waaien, waait hij weg. Maar de stad met fundamenten, ja, dat is zo vast. En dat is natuurlijk zo'n toonbeeld, hè, die vastheid van die fundamenten, hè, van die harde edelstenen, die onwrikbaar zijn. Dat is een geweldig toonbeeld van die beloften van God. Hè, die zijn zo vast, zo onwrikbaar. God heeft ze met een eed gezworen aan Abraham. En hij zal dan die in die nieuwe schepping, ja, dan zal alles zo vast zijn. Dan zal het ook blijvend zijn. Hè, dat zal niet meer weggedaan kunnen worden. Nee, dat zal de blijvende situatie zijn. Hè, met zo'n geweldige stad daar, dat nieuwe Jeruzalem. En soms vragen mensen wel eens zo aan je van, joh, wat denk jij nou? Zullen wij als gemeenteleden in die stad zijn? Ja, dan denk ik, ja, waarom eigenlijk niet? Misschien niet als ons, dan niet als ons blijvend huis. Maar zoiets geweldigs. Ik denk dat we daar ook best wel eens een kijkje zullen nemen, hè, in de toekomst. Waarom niet? Het is zoiets geweldigs wat God gemaakt heeft met zoveel lichtuitstraling in dat universum.
God er zelf woont.
En bovendien, ja, God woont dan te midden van de mensen. Hè, hij zal zelf te midden van de mensheid zal hij wonen op aarde. Dat is eigenlijk ook ongelooflijk. Ongelooflijk. God woont te midden van de mensen. En God is geest. Dus dat betekent dat die mens dan helemaal doordringt met zijn geest. Hè, dat zal ook alleen maar leven zijn. In die nieuwe schepping. He? Er zal geen dood meer zijn. Dat is ook zoiets geweldigs. He? Van die nieuwe aarde. Er zal geen dood meer zijn. Mensen zullen daar niet meer doodgaan. Er is nog wel een periode van de tweede dood. Maar dat zijn dan al die mensen die al daarvoor in die tweede dood zijn gegaan. Maar op die nieuwe aarde zal er geen rouw meer zijn. Geen geklaag meer zijn. En er staat ook een geweldige troost. God zal al die tranen van de ogen afwissen. God zal de grote trooster zijn. Te midden van al die mensen. Dan is al het lijden is voorbij. Alle pijn is voorbij. Want de nieuwe schepping is er. En tot dat moment. Ja, zolang die oude schepping nog bestaat. Is daar inderdaad. Die onvolkomenheid, dat gebrekkige, hè, dat resultaat, dat het nog geen resultaat lijkt te hebben. Maar het gaat op weg naar die nieuwe schepping. Die nieuwe schepping. En als die er is, dan is die blijvend. En dan is er geen pijn meer, dan is het zuchten en het lijden en de pijn is voorbij. Maar dan zal ieder delen in dat leven en die heerlijkheid van God. Nou, dat is een geweldig uitzicht. En dat is wat dat uitzicht geeft de apostel Paulus ons in Romeinen 8. Hè. Hij heeft het over deze schepping. En als hij dan heeft over de bevrijding tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods, dan gaat het om die hele schepping. Want er zegt in vers 22, ik ben nu weer even terug in Romeinen 8. Hij zegt in vers 22... Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping, hè, dus het gaat hier om heel de schepping, in al haar delen zucht en in banensnood is. En dat is een onderstreping, hè, dan van wat hij in vers 21 bedoelt, hè, als hij het heeft over de schepping zelf, dan gaat het dus om die hele schepping. Dan gaat het dus om al Gods schepselen. Dat is het uitzicht wat Paulus geeft. Hè? Die hele schepping zal verlost worden van de slavernij aan het verderf tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen Gods. Hè, die vrijheid en die heerlijkheid die de kinderen Gods nu al, hè, die de kinderen van God nu al hebben en nu al daar geweldige, hè, dat geweldig ervaren, nog niet in volkomenheid, maar toch. Nou, die vrijheid, die volle heerlijkheid, die zal de hele schepping ontvangen. En dat is het uitzicht dat Paulus geeft. En Paulus is dus niet hier beperkend bezig, maar Paulus is juist heel breed. Het omvat de hele schepping. Al die schepselen. Niemand is daarvan uitgezonderd. Nou, dat is de toekomstverwachting die wij nu als gelovigen hebben. En als we in deze wereld lopen, rondlopen en we kijken om ons heen, dan zien we heel veel lijden, dan zien we heel veel moeite, dan zien we heel veel pijn, heel veel verdriet. Daar zijn we begaan mee, daar bidden we voor. En van tijd tot tijd zuchten we mee, want we zijn zelf ook, hè, we hebben zelf dat stervende lichaam. Dus we hebben zelf ook te maken met ziekte en noem maar op. We zuchten mee. En toch hebben wij die geweldige verwachting vanuit wat Paulus hier schrijft in Romeinen 8. Nou, dat zijn denk ik woorden die je troost geven, die je bemoedigen, die je kracht geven, die je opbeuren als je het moeilijk hebt. Hè, dan is het altijd goed om Romeinen 8 er weer bij te pakken. Want dat spreekt je aan. Dat geeft troost. Dat geeft ruimte in je hart ook naar die anderen toe, naar die andere schepselen toe. En dan kan het niet anders, dan heb je toch een innerlijk, hè, dat zicht op wat komen gaat. En dan kun je toch boven dat alledaagse uitkijken. Hè, want we gaan zo snel als gelovigen gebukt onder dat alledaagse. En lopen erin mee. En onwillekeurig ga je dan misschien ook naar beneden kijken. Maar Romeinen 8 is juist bedoeld om omhoog te kijken van binnen. He, omhoog naar die grote God die dit geweldige plan uitwerkt, wat heerlijkheid zal opleveren, ja inderdaad, voor de hele schepping. Door Christus. Amen.